update met gezondheidsnieuws.
Dan nu het laatste gezondheidsnieuws met Franca van Dalen van gezondheidsnet.nl.
Mondhygiënisten mogen vanaf 2020 zelfstandig kleine gaatjes boren, verdoven en röntgenfoto's maken. Nu kan dat alleen nog onder leiding van een tandarts. En het gaat in eerste instantie om een proef. Bruno Bruins voor Medische Zorg wil dat tandartsen sommige taken overdragen aan de mondhygiënisten. Want er zijn al jaren te weinig tandartsen. En de tandartsen die er zijn, die hebben ook steeds meer te doen. Onder andere doordat ouderen minder gauw overgaan op een kunstgebit. Maar tandartsen houden bijvoorbeeld het boren van eerste gaatjes nog te vaak in eigen hand. Mondhygiënisten die de nieuwe, zwaardere opleiding hebben gevolgd, mogen straks maximaal 5 jaar lang op eigen gezag boren, verdoven en foto's maken. Ze zijn dan zelf ook eindverantwoordelijk en aansprakelijk.
Wat vind jij van die ontwikkeling, Franca?
Ik vind het wel een goede ontwikkeling. Sowieso dat de mondhygiënist en de tandarts veel beter samenwerken tegenwoordig. Ja. Wat bij mij, maar ik heb helemaal geen gaatjes. Maar bij mij resulteert het in dat ik eerst naar de mondhygiënisten kan. En de tandarts vervolgens naar mij toe komt in die kamer om nog even de controle te doen.
Ja, is bij mij
dat
ook zo.
Tijd. Ja. Ja. Ander nieuws. Het buidelen van baby's, oftewel huid-op-huidcontact van baby's met de verzorgende, blijkt een positieve invloed op hun gezondheid. Zo blijkt uit onderzoek van het Maxima Medisch Centrum. Een meerderheid van de vroeggeboren kinderen kampt in hun latere leven met gedrags- of gezondheidsproblemen. Deze problemen kunnen worden aangepakt door de ouder-kindhechting te verbeteren. Tijdens het buidelen worden kinderen op de naakte borst van een van hun ouders gelegd en worden hierna toegedekt met de armen van de ouders of een deken. En hiermee wordt de buidel van een kangoeroe nagebootst. De hypothese was dat de hoeveelheid oxytocine, ook wel bekend als het geluks- en knuffelhormoon, zou veranderen tijdens het buidelen. Hiervoor bekeken de onderzoekers het speeksel van de baby's, aangezien hierin de hoeveelheid oxytocine is te meten. En ook werden de verschillen in hartritme van de vroeggeboren baby's voor, tijdens en na het buidelen bekeken. Er bleken meteen verschillen tussen de momenten in de couveuse en tijdens het buidelen. En het schijnt gewoon heel goed te werken.
Ja. Je zou zeggen dat knuffelen met je baby een beetje automatisch komt, maar er zijn toch ouders bij wie dat niet zo is, hè?
Nee, dat is sowieso. Maar het gaat hier natuurlijk ook vaak om de vroeggeboren baby's. En ja, zo'n baby in zo'n couveuse, dat vinden veel mensen toch een beetje eng. En er is ook lang gedacht van, nee, laat ze er maar in liggen. Want er is nu veel meer de kant op wordt gegaan van, haal ze er ook uit. Juist om dat hechtingsproces te bevorderen.
Ja, zeer fundamenteel.
Ja, absoluut. Een deel van de huisartsen zou alcoholmisbruik bij hun patiënten niet of nauwelijks registreren. Zo concludeert promovenda Latifa Abidi van de Universiteit van Maastricht na een onderzoek. Zij hield dat in 9 gezondheidscentra in Eindhoven, waar ook huisartsen werkzaam zijn. De onderzoeksgroep bestond uit ruim 2300 patiënten die een vragenlijst invulden. En 261 van hen bleken een stoornis in alcoholgebruik te hebben. Het was maar bij 1 van hen in het systeem van de huisartsen terug te vinden. Het feit dat huisartsen alcoholmisbruik niet registreren kan grote gevolgen hebben voor de volksgezondheid, aldus de onderzoeker. Hierdoor circuleert incomplete informatie tussen zorgverleners met alle risico's van dien. Denk bijvoorbeeld aan de koppeling van het huisartseninformatiesysteem met de apotheek. Sommige medicijnen gaan echt niet samen met alcohol. Dat alcoholmisbruik zo weinig wordt geregistreerd is omdat het vaak niet herkend wordt. De hoge werkdruk van de artsen zou hierbij een rol spelen, maar tijdsdruk is natuurlijk relatief. Een open gesprek over het alcoholgebruik is volgens de onderzoekers een heel goed idee.
Ja, zeker bij twijfel, want ik kan me voorstellen dat ze twijfelen van ja, ik kan ernaast zitten hoor, want misschien ruik ik het verkeerd of misschien krijg ik een verkeerde indruk.
Ja, ja, zeker. Maar ja, als je met je huisarts wel niet over dat soort dingen kunt praten, met wie dan wel, toch?
Ja, en hopelijk lukt dat binnen die korte beschikbare tijd, hè, van misschien maar 10 minuten of zo maximaal.
Ja, ja, want ik betwijfel of iemand daarvoor een dubbele afspraak in boekt. Nee. Het is in ieder geval duidelijk dat er meer aan gedaan moet worden om het te constateren en te registreren.
Ja, er is wat te verbeteren.
Ja. Ten slotte, het Universitair Medisch Centrum Groningen heeft als eerste ziekenhuis in Nederland een kankerpatiënt met protonentherapie behandeld. Dat is een nieuwe bestralingstechniek waarbij de dosis straling heel nauwkeurig kan worden toegediend aan de tumor. Daardoor kan het omliggende, gezonde weefsel beter bespaard blijven en neemt de kans op bijwerkingen af. Volgens het UMCG is de eerste behandeling uitstekend verlopen. De nieuwe therapie, waarbij kankertumoren bespreid worden met ioniserende straling, is vooral geschikt voor kinderen met kanker en patiënten met schedelbasistumoren en oogtumoren. Maar ook andere patiënten met kanker kunnen er baat bij hebben, zo stelt het Groningse ziekenhuis.
Ja, mooi. Goede berichten.
Zeker. Ja. Dit is goed nieuws. Hè? Ja, als het zo nauwkeurig kan worden bepaald, dan heb je er gewoon zelf veel minder last en ongemak van.
Ja, ook inderdaad voor die kinderen.
Ja, ja. Zeker.
Goed. Franca, dankjewel weer voor al het nieuws.
Graag gedaan. Goeie uitzending.
Dankjewel.